Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor, in deze eerste aflevering, uit een van de dogmatische constituties van het Tweede Vaticaans Concilie, namelijk Dei Verbum, het woord van God over de goddelijke openbaring. Gepubliceerd op 18 november 1965. We beginnen met de inleiding. Door eerbiedig te luisteren naar het woord Gods en het vrijmoedig te verkondigen, geeft de Heilige Synode gehoor aan de woorden van Sint Jan. Uit de eerste brief van de Heilige Apostel Johannes, hoofdstuk 1, versen 2 tot 3. Wij verkondigen u het eeuwig leven, dat bij de Vader was en zich aan ons heeft geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons en opdat onze gemeenschap er één mogen zijn met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon. Daarom stelt de Heilige Synode zich ten doel om in de voetsporen van het Concilie van Trente en van het Eerste Vaticaans Concilie de authentieke leer over de goddelijke openbaring en over het doorgeven van die openbaring voor te houden, opdat de gehele wereld door te horen mogen geloven in de heilsboodschap, door te geloven mogen hopen en door te hopen mogen liefhebben. Hoofdstuk 1. De openbaring zelf. Artikel 1. Aard en voorwerp van de openbaring. Het heeft God in zijn goedheid en wijsheid behaagd zichzelf te openbaren en het geheim van zijn raadsbesluit bekend te maken, waardoor de mensen door Christus, het vlees geworden woord, in de Heilige Geest de toegang hebben tot de Vader en deel krijgen aan de goddelijke natuur. Zo spreekt door deze openbaring de onzichtbare God uit de overvloed van zijn liefde tot de mensen als tot zijn vrienden. En gaat hij met hen om, ten einde hen uit te nodigen tot de gemeenschap met hem en hen daarin op te nemen. Dit heilsbestel van de openbaring geschiet door daden en woorden die een innerlijk verband met elkaar hebben, zodat de werken die God in de heilsgeschiedenis heeft verricht, de leer en de werkelijkheden, door de woorden betekend, doen uitkomen en bevestigen, terwijl de woorden een verkondiging zijn van de werken en licht werpen op het geheim dat daarin vervat ligt. De diepste waarheid, zowel omtrent God als omtrent het heil van de mens, gaat voor ons door deze openbaring open in Christus, die de middelaar en tevens de volheid is van de gehele openbaring. Artikel 2. De voorbereiding van de evangelische openbaring. God, die door het woord alles schept en in stand houdt, geeft in het geschapene een blijvend getuigenis van zichzelf aan de mensen. En omdat hij de weg naar het bovennatuurlijke heil wilde openstellen, heeft hij bovendien zichzelf vanaf het begin geopenbaard aan onze stamouders. Na hun zondeval heeft hij door de belofte van de verlossing hen bemoedigd, door de hoop op het heil. En heeft hij zonder onderbreking zorg gedragen voor het menselijk geslacht, om het eeuwig leven te geven aan allen, die door standvastig het goede te doen, streven naar het heil. Op de door hem vastgestelde tijd riep hij Abraham om van hem een groot volk te maken, dat hij na de aartsvaders door Mozes en de profeten heeft geleerd hem te erkennen, de enige levende en ware God, de zorgzame vader en de rechtvaardige rechter, en verlangend uit te zien naar de beloofde verlosser. En zo heeft hij door de eeuwen heen de weg voorbereid voor het evangelie. Artikel 3. Christus, de persoonlijke volheid van de openbaring. Nadat God nu vele malen en op velerlei wijzen gesproken had door de profeten, heeft hij nu op het einde der tijden tot ons gesproken door de Zoon. Zo weerklinkt het in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 1, versen 1 tot 2. Hij zond immers zijn Zoon, namelijk het eeuwige woord, dat alle mensen verlicht, opdat deze zou wonen onder de mensen en hun Gods diepste geheimen bekend zou maken. Jezus Christus dus, het vlees geworden woord, gezonden als mens tot de mensen, spreekt Gods eigen woorden en volbrengt het heilswerk dat de Vader hem opgedragen heeft te doen. Hij die van zichzelf zegt, wie mij ziet, ziet ook de Vader, voltooit daarom door heel zijn tegenwoordigheid en zijn verschijnen, door zijn woorden en werken, door zijn tekenen en wonderen, en vooral door zijn dood en glorievolle verrijzenis uit de doden, en tenslotte door de zending van de Geest der waarheid, de openbaring, en brengt haar zo tot volmaaktheid. En hij bevestigt haar door het goddelijk getuigenis. Het getuigenis namelijk dat God met ons is om ons uit de duisternis van zonde en dood te bevrijden en ons te doen verrijzen ten eeuwige leven. De christelijke heilsorde als het nieuwe en definitieve verbond zal dus nooit voorbij gaan en er is geen nieuwe publieke openbaring te verwachten voor het glorievol verschijnen van onze Heer Jezus Christus. Artikel 4. Het aanvaarden van de openbaring door het geloof. Aan de openbarende God is de mens de gehoorzaamheid van het geloof verschuldigd. Zo staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 16, vers 26. Waardoor hij zich in vrijheid geheel overgeeft aan God door volledige onderwerping van verstand en wil aan de openbarende God en door vrijwillig zijn instemming te schenken aan de door hem gegeven openbaring. Wil de mens deze geloofsdaad kunnen stellen, dan is Gods voorkomende en helpende genade nodig en de innerlijke bijstand van de Heilige Geest, die het hart moet bewegen en tot God bekeren, die de ogen van de geest moet openen en aan allen smaak moet geven bij het instemmen met de waarheid en bij het geloven eraan. Om verder ons begrip van de openbaring steeds meer te verdiepen, vervolmaakt dezelfde Heilige Geest voortdurend het geloof door zijn gaven. Artikel 5. De geopenbaarde waarheden. Door de goddelijke openbaring heeft God zichzelf en zijn eeuwige raadsbesluiten omtrent het heil van de mensen willen bekendmaken en meedelen, om hen namelijk deelachtig te doen worden aan de goddelijke goederen, die het begrip van de menselijke geest volstrekt te boven gaan. De heilige synode beleidt dat God, begin en einddoel van alle dingen, door het natuurlijk licht van het menselijk verstand met zekerheid gekend kan worden uit het geschapene. Zij leert verder dat, dankzij zijn openbaring, datgene wat in de goddelijke dingen in zichzelf niet toegankelijk is voor het menselijke verstand, ook in de tegenwoordige toestand van de mensheid door allen gemakkelijk, met vaste zekerheid en zonder enige bijmenging van dwaling kan worden gekend. Hoofdstuk 2. Het doorgeven van de goddelijke openbaring. Artikel 1. De apostelen en hun opvolgers als de verkondigers van het evangelie. In zijn grote goedheid heeft God bepaald dat hetgeen hij tot heil van alle volken had geopenbaard, voor altijd ongerept zou blijven bestaan en aan alle geslachten zou worden doorgegeven. Daarom heeft Christus, de Heer, in wie heel de openbaring van de Allerhoogste God tot voltooiing komt, aan de apostelen de opdracht gegeven om het evangelie, dat tevoren door middel van de profeten was beloofd, en dat hij zelf vervuld en met eigen mond verkondigd heeft, aan alle mensen te prediken als de bron van alle heilswaarheid en van alle zedelijke normen, en hen de goddelijke gave mee te delen. Deze opdracht is getrouw uitgevoerd, zowel door de apostelen die door hun mondelinge prediking, hun voorbeeld en hun instellingen hebben doorgegeven, wat zij ofwel uit de mond van Christus, uit de omgang met hem en uit zijn werken hadden ontvangen, ofwel hadden geleerd door de inspraak van de Heilige Geest. Zij is ook uitgevoerd door die apostelen en apostolische mannen die onder de ingeving van dezelfde Heilige Geest de heilsboodschap hebben opgetekend. Opdat nu het evangelie in de kerk steeds ongerept en levend bewaard zou blijven, hebben de apostelen als hun opvolgers bisschoppen nagelaten, aan wie zij hun eigen functie van leraars overdroegen. Deze heilige overlevering en de heilige schrift van oud en nieuw verbond zijn dus als het ware de spiegel waarin de kerk op haar aardse pelgrimstocht God beschouwt, van wie zij alles ontvangt, totdat ze hem eens van aangezicht tot aangezicht zal mogen aanschouwen, gelijk hij is. Thank you. Artikel 2. De heilige overlevering. Daarom moest de apostolische prediking, die in de geïnspireerde boeken op bijzondere wijze ligt uitgedrukt, in een ononderbroken opvolging bewaard blijven tot aan het eind van de tijden. Vandaar dat de apostelen, die overleveren wat zij zelf ook hebben ontvangen, de gelovigen aansporen om vast te houden aan de overleveringen, waarin zij, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zijn onderwezen, en om te strijden voor het geloof dat hun eens en voorgoed is overgeleverd. In hetgeen door de apostelen is overgeleverd, ligt alles vervat, waarmee het volk Gods een heilig leven kan leiden en steeds kan groeien in het geloof. Zo vereeuwigt de kerk in haar leer, leven en eredienst alles wat zij is en alles wat zij gelooft en geeft zij dit door aan alle geslachten. Deze overlevering, afkomstig van de apostelen, blijft in de kerk groeien onder de bijstand van de Heilige Geest, want het inzicht in de overgeleverde zaken en woorden wordt groter door de beschouwing en studie van de gelovigen, die dit alles in hun hart overwegen. Door een diep inzicht in de geestelijke dingen dat zij ervaren en door de prediking van hen die met de opvolging in het bisschopsambt het zeker charisma van de waarheid hebben ontvangen. De kerk blijft namelijk door de eeuwen heen voortdurend streven naar de volheid van de goddelijke waarheid, totdat Gods woorden in haar hun vervulling bereiken. De uitspraken van de heilige vaders vormen een getuigenis van de levengevende aanwezigheid van deze overlevering, die met haar rijkdommen de praktijk en het leven van de gelovende en biddende kerk doordringt. Door dezezelfde overlevering kent de kerk de volledige kanon van de heilige boeken. Door haar ook wordt de heilige schrift zelf in de kerk dieper verstaan en wordt zij voortdurend werkzaam. En zo spreekt God, die vroeger gesproken heeft, thans zonder onderbreking met de bruid van zijn beminde Zoon. En zo brengt de Heilige Geest, door wie de levende stem van het evangelie weer klinkt, in de kerk en door haar in de wereld, de gelovigen tot de volle waarheid en doet hij het woord van Christus in volle rijkdom onder hen wonen. Artikel 3. De onderlinge verhouding tussen de heilige overlevering en de heilige schrift. De heilige overlevering en de heilige schrift zijn dus nauw met elkaar verbonden en hebben innig deel aan elkaar. Want beide, voortkomend uit dezelfde goddelijke bron, vloeien als het ware in één en zijn gericht op hetzelfde doel. De heilige schrift immers is het spreken van God, in zover dit onder de ingeving van de Heilige Geest schriftelijk wordt vastgesteld. De heilige overlevering geeft het woord Gods, dat door Christus, de Heer en de Heilige Geest aan de apostelen is toevertrouwd, ongerept door aan hun opvolgers, opdat zij, voorgelicht door de Geest der waarheid, dit door hun prediking trouw zouden bewaren, verklaren en verbreiden. Bijgevolg is de Heilige Schrift niet de enige bron waaruit de kerk haar zekerheid put omtrent al het geopenbaarde. Derhalve moet men beide met eenzelfde liefde en eenzelfde eerbied aanvaarden en vereren. Artikel 4. De verhouding van overlevering en schrift tot de gehele kerk en het leerambt. De heilige overlevering en de heilige schrift vormen één heilige schat van het woord Gods die aan de kerk is toevertrouwd. En door vast te houden aan deze geloofsschat volhardt het gehele volk, in vereniging met zijn herders, voortdurend in de leer van de apostelen en in het gemeenschappelijk leven, in het breken van het brood en het gebed, zodat er tussen bisschoppen en gelovigen een uitzonderlijke eensgezindheid ontstaat in het bewaren, beleven en beleiden van het overgeleverde geloof. De taak nu om op authentieke wijze het geschreven of overgeleverde woord Gods te verklaren, is alleen aan het levend leerambt van de kerk toevertrouwd, dat zijn gezag uitoefent in naam van Jezus Christus. Dit leerambt echter staat niet boven het woord Gods, maar is de dienaar ervan, door alleen te leren wat overgeleverd is. Voor zover het namelijk dit overgeleverde, krachtens goddelijke opdracht en onder de bijstand van de Heilige Geest met eerbied aan hoort, heilig bewaart en trouw uiteenzet. En doordat het uit deze ene geloofsschat alles put wat het als door God geopenbaard te geloven voorhoudt. Het is dus duidelijk dat de heilige overlevering, de heilige schrift en het leerambt van de kerk, krachtens Gods alwijze raadsbesluit, zo met elkaar verbonden zijn en samengaan, dat het ene niet kan bestaan zonder de twee andere, en dat ze alle tezamen, elk op zijn wijze, onder de werking van de ene heilige geest, het heil van de zielen krachtig bevorderen. Hoofdstuk 3. De goddelijke inspiratie van de heilige schrift en de schriftverklaring. Artikel 1. De inspiratie en de waarheid van de heilige schrift. Het door God geopenbaarde. dat in de heilige schrift staat opgetekend en zich aan ons aanbiedt, is onder ingeving van de Heilige Geest vastgelegd. Want krachtens het apostolisch geloof houdt onze moeder, de Heilige Kerk, de boeken zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament in hun geheel met al hun onderdelen voor heilig en kanoniek, omdat ze, als geschreven onder ingeving van de Heilige Geest, God tot auteur hebben en als zodanig aan de kerk zijn overgeleverd. Voor het samenstellen van de heilige boeken koos God mensen uit van wie hij zich met het gebruik van hun eigen vermogens en krachten bediende, om hen, terwijl hij zelf in hen en door hen werkte, al datgene en alleen datgene wat hij wilde als echte auteurs te doen optekenen. Omdat men dus alles wat de geïnspireerde of gewijde schrijvers zeggen, moet houden als door de Heilige Geest gezegd, moet men ook belijden dat de boeken van de Schrift met zekerheid, trouw en zonder dwaling de waarheid leren, die God omwille van ons heil in de heilige boeken wilde doen vastleggen. Derhalve is heel de schrift door God ingegeven en nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden tot gerechtigheid, opdat de man Gods volkomen zij, volkomen toegerust tot elk goed werk, horen wij weer klinken in de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3, versen 16 tot 17. Artikel 2. De methode van schriftverklaring. Aangezien echter God in de heilige schrift door mensen op menselijke wijze heeft gesproken, moet de schriftverklaarder, om duidelijk te weten wat hij ons heeft willen meedelen, nauwgezet onderzoeken wat de gewijde schrijvers in werkelijkheid hebben bedoeld en wat God door hun woorden heeft willen bekendmaken. Wil men de bedoeling van de gewijde schrijvers achterhalen, dan dient men onder andere ook te letten op de literaire genres. Want de waarheid wordt op verschillende wijze voorgehouden en uitgedrukt in teksten die op verschillende wijze historisch zijn, of in profetische of dichterlijke teksten, of in teksten van andere genres staan. De schriftverklaarder moet dus de zin onderzoeken die de gewijde schrijver in bepaalde omstandigheden, naar gelang van de situatie, van zijn tijd en cultuur, heeft willen uitdrukken. En feitelijk heeft uitgedrukt met behulp van de literaire genres waarvan men zich in die tijd bediende. Wil men immers juist begrijpen wat de gewijde schrijver heeft willen zeggen, dan moet men nauwkeurig letten op de gebruikelijke en oorspronkelijke wijzen van denken, spreken en vertellen uit de tijd van de gewijde schrijver, en tevens op de uitdrukkingswijzen die toen in zwang waren in het onderling verkeer van de mensen. Omdat echter de heilige schrift moet worden gelezen en verklaard in het licht van dezelfde geest, door wiens werking ze geschreven is, moet men, om de juiste zin van de gewijde teksten te achterhalen, met niet minder zorg letten op de inhoud en de eenheid van de gehele schrift, en daarbij rekening houden met de levende overlevering van de gehele kerk, en met de analogie van het geloof. Het is de taak van de exegeten, volgens deze regels, te streven naar een dieper begrijpen en verklaren van de zin van de Heilige Schrift, opdat deze studie als het ware de voorbereiding vormt, waardoor het oordeel van de kerk kan rijpen. Want dit alles, wat betrekking heeft op de methode van schriftverklaring, is uiteindelijk onderworpen aan het oordeel van de kerk, die de goddelijke opdracht en de taak heeft om het woord Gods te bewaren en te verklaren. Artikel 3. Het afdalen van God. In de Heilige Schrift toont zich dus het wonderbare afdalen van de eeuwige wijsheid, steeds met behoud van Gods waarheid en heiligheid, opdat wij de onuitsprekelijke goedheid van God zouden leren kennen en zouden begrijpen hoe aangepast Hij zich bij zijn spreken heeft uitgedrukt in zijn voorzienigheid en zijn zorg voor onze natuur. Want Gods woorden, uitgedrukt in menselijke taal, zijn gelijk geworden aan de menselijke manier van spreken, zoals eens het woord van de eeuwige Vader, door het vlees aan te nemen van de menselijke zwakheid, gelijk is geworden aan de mensen. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste voorlezing, het eerste deel van het document Dogmatische Constitutie Dei Verbum over het woord van God en de goddelijke openbaring van het Tweede Vaticaans Concilie. Een volgende keer gaan we daarmee verder en hoort u nog de laatste hoofdstukken, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de Heilige Schrift in het leven van de kerk en dan gaan we reeds naar de slotbeschouwing. Dat is voor de volgende aflevering. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.